Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondagmorgen is de viering van het heilig avondmaal en 's middags nabetrachting. Vanmiddag gaat dominee A. van der Swan van Dordrecht Centrum ons voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de zending. Volgende week is er een derde collecte die bestemd is voor basisschool De Akker. Tot zover de mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heer wil en wij leven.
Ook op deze eerste Adventszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw behoudt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit de 70ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En wat er verder volgt uit 1 en 3 van psalm 70.
Thank you.
in deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het eerste boek van Mozes, Genesis. Wij lezen uit hoofdstuk 49, de eerste 28 versen. Schriftlezing Genesis 49, vers 1 tot en met 28, die we beantwoorden met het zingen van Psalm 130, het vierde vers: Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En na het zingen van dit vers, het vierde van Psalm 130, doen we ook in deze dienst, in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van het apostolicum.
Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zei: Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als de wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn. Want hij is heftig. En hun verbolgendheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zult uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van de ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven van de zeeën wonen en hij zal aan de haven van de schepen zijn en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zijn zij volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende de paardsversende, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Azer, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk van de takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitter aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stevigheid gebleven. En de armen van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen van de borsten en van de baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van afgezonderde van zijn broeders. Benjamin zal als een wolf verscheuren, in de morgen zal hij roof eten en in de avond zal hij buit uitdelen. Al deze stammen Israëls zijn 12. En dit is hetgeen hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzondere zegen. Machtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u het Advents-evangelie verkondigen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Genesis 49 en daarvan het 18e vers. Dat korte gebed dat Jacob laat horen te midden van al die woorden die hij richt aan het adres van zijn zonen, als hij in vers 18 zegt: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wanneer we elkaar in de namiddag van deze laatste zondag van november ontmoeten in uw huis, dan is het aan alles te merken, ook in de natuur, dat het jaar zo langzamerhand naar zijn eind gaat lopen. Als we straks buiten komen, is het donker. De temperatuur is voor ons gevoel niet zo aangenaam en op heel veel momenten op deze dag daalt de regen op ons neer. Misschien zijn er wel die zich daarover wat beklaagd hebben vandaag, maar als we denken aan het volk van de Oekraïne, waarvan we hoorden dat daar de winter invalt en dat daar dagen achtereen ook sneeuw neerdaalt, in een land dat zo geteisterd is en waar voorzieningen van verwarming en elektriciteit voor miljoenen mensen ontbreken. Heren, dan bidden we voor hen of u kracht wilt geven, of u uitkomst wilt schenken. Of u ook broeders en zusters die met ons verbonden zijn door het geloof, wilt ondersteunen in de moeite die ze ervaren, of uw uitkomst wilt geven ook in heel de situatie die al zo lang voortduurt. En tegelijkertijd vinden we dan ook weer reden om u te danken, heren, voor wat u ons geeft, onverdiend. Nu we alweer voor de tweede keer in een verlicht en verwarmd kerkgebouw, omringd door allerlei middelen, samen mogen komen om naar het heilig evangelie te gaan luisteren. En dat is vandaag dan bijzonder weer het Advents-evangelie. Wonderlijk, heren, terwijl we weten dat de Heere Jezus zijn werk al volbracht heeft en inmiddels teruggekeerd is naar de hemel, zoals we net ook hebben beleden bij monden van de broeder die voorlas. Dat ook de reden is dat we tot u kunnen naderen in het gebed. Het is vanwege hem die aan uw rechterhand zit, die altijd leeft om voor ons te bidden. Dat het toch goed is om ons ook een aantal weken bijzonder te laten bepalen bij het feit dat hij naar deze aarde is gekomen. Om ons eraan te laten herinneren waar dat nodig voor was. Dat uw zoon zich zou vernederen, de gedaante van een dienstknecht zou aannemen en uiteindelijk zich zou vernederen tot de dood van het kruis. Opdat dat woord waar Jacob over sprak, dat woord zaligheid, ontvangen zou kunnen worden door arme zondaren. Christus vernederd, Christus uit de hemel naar deze aarde, zelfs ter helle neergedaald, opdat zelfs wederhorig kroost. En daar was Jacob er ook een van. Altijd bij u zou wonen. Heren, wanneer wij de aartsvader vanavond op zijn sterfbed zien liggen en horen spreken, dan komt daar het adventsgeloof openbaar. En dat is waar we allemaal behoefte aan hebben, heren. Het is ons vanmorgen ook voorgehouden in de preek die de eigen herder en leraar heeft gehouden vanuit een heel ander gedeelte. Maar het zal ook vanavond voor ons allemaal gepreekt worden. Dat het geloof van uw kinderen altijd weer een zaak is van uitzien. Van wachten en verwachten. Van afhankelijk zijn van uw genade in onze Heere Jezus Christus. Het is het werk van uw geest, Heere, om ons zo te maken en om ons zo te houden, zoals we Jacob tegenkomen. En we bidden u, laat dat een van de zegeningen zijn die we in deze dienst ook allemaal van u krijgen. Dat uw Heilige Geest, die u ons beloofd hebt, ook echt in ons midden zal zijn. Dat hij de mond van uw knecht opent, maar ook de harten van ieder die het woord mag horen. Het zij hier in de kerk of thuis meeluisterend. Wilt u ons geloof schenken en ons het geloof vermeerderen. Ook aangespoord door al die dingen die we in dit jaar meemaken. Dichtbij, maar ook veraf. In het persoonlijk leven misschien wel, maar ook in het grote wereld gebeuren. Ons leven staat bol van de roepstemmen die ons zeggen dat er buiten nu alleen maar onzekerheid is. Machteloosheid. Vragen en zorgen waar geen antwoord op komt. Ja, dat buiten u geen leven is. En dat het daarom voor ons allemaal nodig is, voor ons en onze kinderen, dat wij in ons leven een toevlucht leren zoeken en die mogen vinden bij u alleen. Heere, zegen zo het woord der prediking voor ons allen. Dank dat we bijeen mogen zijn. Inmiddels is onze vriend en broeder dominee van Gent onderweg naar Dordrecht. Omdat later vanmiddag nog een dienst te leiden, wilt u ook hem opnieuw de zalving van uw geest schenken. Een gezegende dienst geven daar, maar ook het werk hier in de gemeente zegenen. We dragen hem aan u op samen met zijn vrouw en gezin, samen met de gemeente waarin hij mag werken, ook in het licht van het beroepingswerk. En heren, we leggen dat ook maar voor u neer. U weet wat goed is voor de gemeente van Ouderkerk aan de Amstel, voor de gemeente van Middelharnis en voor het gezin van onze broeder. U heeft hem hier een aantal jaren geleden duidelijk heen geroepen, heren. En mogen we vragen, wilt u ook nu weer duidelijkheid geven, zodat hij zeker mag weten, hoe de weg ook zal zijn, dat u met hem bent en hem wilt sterken in de taak waartoe u hem roept. En het ambtelijk werk, zeker ook in de gemeente, heren, dat is iets wat met zorg omringd is vandaag de dag. Denken ook aan de kerkenraad en aan heel de gemeente die een plaats heeft in een klasses waar zoveel dingen spelen, waar we misschien wel van wakker kunnen liggen, waarvan we ons afvragen waar het heen moet met het kerkelijk leven. Heren, ook in dat opzicht hebben we behoefte aan adventsgeloof. Aan het uitzien naar u, die wonderen kunt werken. Om te hopen op u, die trouw bent. U laat toch niet varen het werk van uw handen. Heren, laat dat ook in het kerkverband, waarin u zoveel voetstappen in het verleden hebt gezet, ook in deze tijd mogen blijken. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Dragen de kerken in zijn geheel aan u op, met de opleiding die we mogen hebben voor degenen die zich geroepen weten tot het ambt van dienaar van het woord. Geef ook daar trouw, heren, bij docenten en studenten aan schrift en aan belijdenis. En wilt u aan de kerk over het rond van deze aarde gedenken? Vooral daar waar vervolging en verdrukking is. Bouw uw koninkrijk op en verstoor de werken van de vorst der duisternis. Denk aan uw bondsvolk Israël, de nakomelingen van Jacob en van al die mannen die we in de tekst rondom zijn bed zien staan. Heren, dat volk heeft nog altijd een heel bijzondere plek in de geschiedenis van deze wereld. En dat komt omdat het uw volk is. We pleiten op uw beloften die daar liggen voor Israël. En ook om de vervulling van die belofte, dat heel Israël zalig zal worden. In de kennis van hem die u gezonden hebt als de Messias van Joden en van heidenen. Heren, wilt u zo zelf werken aan de verheerlijking van uw naam. Maar wil ook aan ons persoonlijk gedenken. U weet hoe we hier zitten en staan. U weet hoe er thuis meegeluisterd wordt. Wat ieder lid van de gemeente nodig heeft. En de gasten die we wellicht bij ons hebben. U kent zorgen en vragen over het tijdelijk leven. Misschien over de gezondheid of over onze relatie met anderen. Over ons werk of over onze financiën. U kent ook geestelijke vragen, dingen die zo op ons af kunnen komen, dat het roept om een antwoord. Heren, zou u ook antwoord willen geven, ook via de bediening van uw woord. Laat zo gemerkt worden, heren, dat u van ons af weet. En als we daarom vragen, dan kunnen we werkelijk niets aanbieden wat we zelf meebrengen, om daarmee een grond onder ons gebed te leggen. Leer het ons ook maar af, heren, zoals u het Jacob afgeleerd hebt. Om zijn eigen plannen te trekken, om zijn eigen listen te bedenken, om op eigen kracht verder te komen. Leer ons wat u hem uiteindelijk op zijn sterfbed leerde. En wilt u dan verhoren, wilt u leiden en bewaren. En dat niet om iets van ons, maar doe het uit genade. Hoor ons om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. Wij zingen uit Psalm 91 en daarvan het zevende en het achtste vers. En dan mag u gerust ook bij het zingen van die verzen aan die man denken waar we vanavond speciaal op letten, op Jacob. Dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen. Heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. En hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. 7 en 8 uit de 91ste psalm. Straks na de prediking zingen we uit het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Lofzang van Simeon, vers 1, straks na de prediking. En gemeente, op deze eerste Adventszondag gaan wij dus in de prediking samen in gedachten naar een slaapkamer. Zie je het een beetje voor je, jongens en meisjes? Er staat een bed in die slaapkamer waar iemand op ligt en daaromheen zie ik allerlei familieleden. En dan zou je eigenlijk op het eerste gezicht kunnen denken, ja, het is Advent, dat betekent dat is de tijd van het nieuwe leven, dat is de tijd waarin we denken aan de geboorte van de Heere Jezus. Als je dan aan een slaapkamer denkt met iemand op bed en familie op bezoek, zou het een kraambezoek zijn waar onze tekst over spreekt. Maar nee. Genesis 49 vertelt ons niet over iemand die aan het begin van het leven is gekomen, maar iemand die aan het eind van dat leven is gekomen. Lang leven trouwens, want de man die we daar op zijn sterfbed tegenkomen, vader Jacob, we weten het uit de Bijbel, de man is 147 jaar oud geworden. En nou gaat hij dus sterven. En dat maakt dat als hij dan afscheid gaat nemen van de zonen die hij heeft, ze staan er alle 12 rond om dat bed te luisteren, dat dan de woorden die uit de mond van deze man komen, heel geladen zijn. Nou, dat is zo. Er zullen er hier verschillende zijn die weten wat het is om aan sterfbedden te staan. Maar dan ben je gespitst op ieder woord wat nog uit de mond van die stervende komt. Wat zegt die nog op het laatst? Wat kan ze uiteindelijk met haar laatste krachten nog aan de familie doorgeven? Dat maakt sowieso al Genesis 49 tot een bijzonder hoofdstuk, een geladen hoofdstuk. Maar vooral, en dat hebben we natuurlijk tijdens de schriftlezing al gemerkt, omdat het niet zomaar afscheidswoorden zijn die Jacob spreekt, maar mag ik het even heel plechtig zeggen, de patriarch wordt in dit hoofdstuk bij het licht van de Heilige Geest tot profeet. Kom, zonen van Israël, hoor wat u in de komende dagen, in de toekomst, allemaal zal gebeuren. Nou, waarom moeten we nou op een eerste Adventszondag per se naar deze plek, gemeente? Omdat datgene wat in vers 18 dan staat, onze tekst, een typisch voorbeeld is van wat je kunt noemen adventsgeloof. Dus trouwens, haast een rode draad als je het in de Bijbel nakijkt. Dat het adventsgeloof, het geloof van het uitzien naar de vervulling van Gods beloften en de komst van Gods Messias, dat dat heel vaak aan het licht komt op sterfbedden. Nou, Jacob is er een voorbeeld van. Maar als we het dus op deze plek gaan beluisteren, bij dit bed, dan maakt het, dat heeft u waarschijnlijk nu al wel begrepen, maakt dat er wel ook ernstige tonen te horen zullen zijn in de preek. Dat je bij zo'n bed wordt neergezet, dat heeft net zo'n soort lading als al die gebeurtenissen ook van dit jaar, 2022, ook in het grote wereldgebeuren, roepstemmen die klinken en die je bepalen bij de vraag, hoe is het nou? Heb ik wat ik hebben moet en weet ik wat ik weten moet op weg naar de ontmoeting met de Here? Maar aan de andere kant, vanwege dat adventsgeloof van vader Jacob, is het ook een troostvol woord wat we mogen beluisteren. Want op het moment waarvan de wereld zegt, nou is het over en uit en nou is alle hoop vervlogen en nou heeft iemand geen toekomst meer, blijkt in het leven van zo'n kind van God als Jacob dat dan juist de kostbaarheid van het kennen van de Here openbaar komt. En we gaan er samen op letten, gemeente. Jacobs adventsverwachting. We stellen aan de tekst drie vragen. Vraag 1 is die adventsverwachting. Wanneer komt die aan het licht? In de tweede plaats, waarop is die gericht? En in de derde plaats, en dat is niet de minst belangrijke vraag, hoe kom je zelf aan zulk uitzicht? Jacobs adventsverwachting. Wanneer komt die aan het licht? Waarop is die gericht? En hoe kom je zelf aan zulk uitzicht? Nou, ik sprak net al even de jongens en meisjes aan die in de kerk zijn. En fijn dat er hier meerdere zitten en ik zou het opnieuw ook aan de kinderen kunnen vragen. Als je nou begrepen hebt dat de preek nu over Jacob gaat, dan denk ik zomaar dat je uit de verhalen die je van deze man kent zomaar 3, 4, 5 geschiedenissen voor de vuistweg zou kunnen noemen. Want Jacob is een van de bekendere figuren uit de geschiedenissen van de Bijbel. En de een denkt misschien aan de geschiedenis van het bord met linzenmoes en de eerstgeboortezegen, Jacob en Esau. Een ander zou misschien zijn vinger opsteken en zeggen, dominee, maar ik ken ook nog een verhaal over een zoon die zijn handen bedekt had met een geitenvel en zijn blinde vader bedrogen had. Dat ging toch ook over deze Jacob. Weer een ander die zegt Bethel of Pniel. Er zijn zoveel geschiedenissen waarin we Jacob tegenkomen. En laten we eerlijk zijn, geschiedenissen die ons ook aan kunnen spreken. Omdat Jacob juist door de manier waarop die in elkaar blijkt te zitten, soms zo heel erg herkenbaar blijkt te zijn. Ja, als je zijn hele leven overziet, gemeente, dan is het eigenlijk een man met twee tegengestelde kanten. Ik kan ook zeggen, in het hart van deze man, daar strijden twee tegengestelde principes voortdurend om voorrang. En het een is het principe van de zonde en het andere het principe van de genade. Want aan de ene kant, zo kennen we Jacob ook, een man die voortdurend de neiging heeft om zijn eigen plannen te bedenken, om voor zijn eigen voordeel te werken, om desnoods met list en bedrog te werk te gaan. Zijn naam is niet voor niets Jacob, heellichter, oplichter. En aan de andere kant gelukkig ook dat andere principe. Maar dat moest dan van de kant van God komen, van de genade. waar die van jongs af aan dan toch belang bij bleek te hebben. Al was die er op een verkeerde manier vaak mee bezig. Denk aan dat eerstgeboorterecht. Maar het was dan toch Gods geest die in zijn hart dat verlangen had gewerkt. Om die zegen persoonlijk te mogen krijgen. Die hij ook bij zijn vader en zijn opa openbaar had zien komen. Het was een levensverhaal. Ik zeg van zonde en genade. Je kan ook zeggen van de ontrouw van Jacob tegenover de trouw van God. Maar datgene wat Jacob daar allemaal in beleefd had, in dat lange, lange leven. U bent het wel met mij eens als u hem kent, dat dat eigenlijk al die jaren door een leerproces geweest is. En je mag zeggen, als je hem uiteindelijk in dat hoofdstuk tegenkomt waarin die dan straks de laatste adem uit zal blazen, dat dat leerproces eindelijk op zijn eind gaat lopen. Dat de vrucht gerijpt is, de geestelijke vrucht. En dat hoor je dan ook aan de manier waarop Jacob in dit hoofdstuk gaat spreken. Het is een man die van de Heere geestelijk inzicht heeft gekregen. En dat blijkt trouwens niet alleen maar uit Genesis 49, maar als je op de andere bladzijde in je Bijbel kijkt, een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 48, was er ook al iets van die geestelijke rijpheid openbaar gekomen, toen die op zo'n heel aparte manier de zonen van Jozef gezegend had en Efraïm voor Manasse gesteld had. Maar dat had hij ook als profeet namens de Heere gedaan. Nou, iets dergelijks, gemeente, kom je dus tegen op deze dag als hij dan zijn eigen zonen alle 12 bij zich gaat roepen en ze allemaal wat mee gaat geven. Dan zijn er aan de ene kant heerlijke dingen te horen. Er zijn ook wel zegeningen, wij noemen het de zegeningen van Jacob, maar woorden waarvan je denkt, nou, dat zou je misschien eerder een vloek kunnen noemen, maar er zijn er dus bij die echt hele mooie dingen van vader meekrijgen. Bijvoorbeeld de zegen vlak voor het eind van de schriftlezing, net die aan het adres van Jozef klonk. En dat verbaast natuurlijk de kinderen ook weer niet, want Jozef was altijd de favoriet van Jacob geweest, zijn lievelingszoon, oudste kind van Rachel. Maar het moet ons opvallen, gemeente, dat als je de teksten met elkaar vergelijkt, dat Jozef wel de langste zegen krijgt. En in die zegen staan ook hele mooie dingen, maar het is niet de grootste zegen. Die gaat trouwens naar geen enkele zoon van Rachel, de vroegere lievelingsvrouw, maar die gaat naar een van de zonen van Lea. Lea, van wie Jacob trouwens verderop in dit hoofdstuk tegen zijn kinderen zal zeggen, als ik er straks niet meer ben, dan moet je me bij haar begraven. Niet bij Rachel, maar bij Lea. En de grootste zegen, ik zei het al, die gaat vervolgens naar een van haar zonen. Niet naar nummer 1, niet naar Ruben, niet naar 2 of 3. Simeon en Levi krijgen hem ook niet. Maar het klinkt dan vanaf vers 8 in de richting van Juda. Juda, gij zijt. U zullen uw broeders loven. Eigenlijk is het dan in dat gedeelte van Genesis 49 al advent, gemeente. Misschien zijn er hier wel kinderen die voor het kerstfeest straks teksten moeten opzeggen, maar er zijn er altijd dan wel bij die dan iets uit die zegen van Juda moeten gaan voorbereiden voor het kinderkerstfeest. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Prachtige dingen, gemeente. Maar om dit mee te krijgen, om dit te beluisteren, moeten we dus vanavond met z'n allen wel naar een sterfkamer. En laten we nou eerlijk zijn, dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Ik moet straks na deze dienst nog naar een ziekenhuis om iemand op een sterfbed te bezoeken. Als ze nog leeft. Maar dat zijn van die plekken, daar komen wij toch liever niet, gemeente. Plaats waar je ziet dat iemand onttakeld en afgetakeld de uren aftelt op weg naar het sterven. De plek waar je ziet, om het Bijbels te zeggen, dat de koning der verschrikking weer een slachtoffer gaat maken. Plek ook waar je herinnerd wordt aan die heel aangrijpende woorden die Paulus later aan de Romeinen zou schrijven. Van de bezoldiging der zonde is de dood. Nou, wie wil daar nou bijstaan en wie wil daar nou graag mee geconfronteerd worden? Nou, niemand van ons. Maar het is wel, en dat merken we vanavond ook uit deze tekst, het is wel heel nuttig, ook als je onze tekst vers 18 gaat bekijken, om die tekst uit Jacobs mond te horen, moeten we wel nu in deze slaapkamer zijn, om die belijdenis en dat gebed te horen klinken. Op uw zaligheid wacht ik, Heren. Het kan nuttig zijn, gemeente, om juist op zulke plekken aanwezig te zijn. Weet u trouwens ook waarom? Ook omdat bij het naderen van de dood het onderscheid zo duidelijk uit kan komen tussen mensen met en mensen zonder genade. Waarbij ik niet wil zeggen dat als iemand een kind van God is, dat dat dan een garantiebewijs is dat hij een ruim en dat hij een rijk sterfbed krijgt. Er zijn trouwens ook voorbeelden uit de geschiedenis dat juist wanneer kinderen van God op een andere manier de overstap maakten naar de eeuwigheid en toch het heel benauwd hadden voor zichzelf, dat dat voor de omstanders ook iets kon zijn wat hen aanspoorde om ernst te maken met de bekering. Omdat ze zich dat woord van Petrus herinnerden: indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze blijven? Er zijn er ook, zo zeiden ze het in mijn vorige gemeente wel eens ouderwets gezegd, kinderen van God die met een nachtschuit over de doodsjordaan moeten. Terwijl aan de andere kant, dat hoor je ook wel eens in verhalen van mensen die euthanasie laten plegen, dat mensen die eigenlijk de grootste verschrikkingen nog voor de boeg hadden, met een glimlach en in volle rust zich overgaven aan de dood. Maar los daarvan, gemeente, dat het over onderscheid. Wat je wel heel vaak ziet als je getuige bent van de laatste momenten van mensen, dat is dat mensen, hoe ze er dan ook voor liggen en of ze God nou kennen of niet, maar dat mensen wel gedrongen worden om eerlijk te zijn. Dat er dan ook heel veel dingen wegvallen, franjes van het leven gaan eraf. Soms gaan er ook maskers af. En wat blijft er uiteindelijk over? Een mens die God moet gaan ontmoeten. En los van wat voor voorbeelden je daar zelf van hebt gezien, gemeente, misschien heeft u bepaalde mensen, geliefden, die je hebt zien sterven in gedachten. Maar de vraag is voor ons natuurlijk ook, als we Jacob op dat punt in zijn leven tegenkomen, hoe staan wij daar nou vandaag tegenover? Ook als je vandaag mag zeggen, ik ben nog kerngezond, dominee, en ik ben op een leeftijd waarin dat voor mijn gevoel nog helemaal niet speelt. Mag ik het toch vragen, hoe staan we daar nou zelf voor? Als het gaat over het feit dat je God een keer zult gaan ontmoeten. Dat ook voor jou dat moment komt dat alles een keer weg gaat vallen. Ook alle mensen die je een keer kunnen helpen en op wie je zou kunnen steunen. En dat de dingen waar je je hele leven zo druk mee geweest bent en die je agenda gevuld hebben, dat die een keer volstrekt onbelangrijk worden. Blijft er een overgemeente? Wat zullen ze mij dan horen zeggen als het zover is? Als dan die mens en God overblijft, dat ene wat nog telt, maar wat komt er dan uit je mond? Wat zullen ze u, wat zullen de kinderen mij horen zeggen? Zal het lijken op wat Jacob hier uit mag brengen? En je kan daar natuurlijk nog een andere vraag bij stellen die minstens zo actueel is. Niet alleen van hoe zal dat dan een keer zijn als je moet sterven. Maar hoe is dat vandaag? Komt tenslotte ook niet per se aan op de laatste 10 minuten en de laatste paar woorden. Maar hoe is het vandaag met mijn getuigenis? Wat hoort mijn omgeving? Wat horen mijn huisgenoten? Wat horen mijn buren en mijn collega's als ze me horen spreken? Komt er wel eens iets uit wat lijkt op Genesis 49 vers 18? Dat ze weten waar je hart naar uitgaat. Naar de zaligheid van de Heere. Nou, dat is een eerste antwoord op die eerste vraag. Van wanneer komt dat aan het licht? Jacob, adventsverwachting, dat komt aan het licht op zijn sterfbed. Maar ik heb er eigenlijk nog wel een ander antwoord op. En dan moet u nog eens even naar die tekst kijken. Of liever gezegd, naar de context van vers 18. Wanneer zegt hij dat nou eigenlijk? Je had eigenlijk, als je het hoofdstuk niet kende, kunnen verwachten dat Jacob eerst die hele rij van 12 zonen zou afwerken en ze allemaal mee zou geven wat hij tegen hen te zeggen heeft. En dat hij dan na de woorden tegen Benjamin, als het helemaal compleet is, vervolgens zijn hoofd naar het plafond laat gaan en dan in de richting van de hemel dit gebed laat horen. Op uw zaligheid wacht ik, Heren. Nou ben ik er klaar voor. Nou heb ik mijn laatste taak volbracht en nou is het wachten op uw zaligheid. Maar het klinkt niet in vers 28. Het staat in vers 18. Dat wil zeggen, vlak na het moment dat Jacob een bepaalde uitspraak heeft gedaan over een bepaalde zoon. En die zoon heet volgens vers 16 Dan. Maar wie is Dan? Nou ja, van dan staan dus om te beginnen mooie dingen geschreven, gemeente. Vers 16 klinkt veelbelovend, vindt u niet? Dat is toch een mooie zegen om van je vader mee te krijgen. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Is dat ook uitgekomen, dominee? Ja, dat is ook uitgekomen. En misschien dat er hier wel kinderen zijn die iets weten van de tijd van de richteren. En die weten welk van de richteren uit dat boek, weet je wel, Richteren. Welk van die mannen kwam nou uit de stam van Dan? Een hele bekende. Dat was niemand minder dan Simson. En net als ik net van Jacob gezegd heb, je kan van Simson ook aan kinderen vragen. Vertel eens een paar verhalen over Simson. Nou, dan gaan ze van allerlei dingen uit de Bijbel opnoemen. Al die bekende geschiedenissen van deze man die zoveel kracht van God gekregen had, dat hij op bepaalde momenten wel 1000 Filistijnen tegelijk aankon. Ja, dat is de ene kant van Simson. Maar er zit ook een hele andere kant aan die man. Net als trouwens bij Jacob zelf. Ik heb u gezegd, het was een leerproces met 2 kanten, zonde en genade. Maar dat weet je toch ook wel van Simson? De man die tegen 1000 mannen op kon, had iets in zijn karakter en in zijn aard, waardoor hij zo zwak was dat hij tegen 1 vrouw nog niet op kon. Nee, wat dat betreft, gemeente, en dat hoor je al als Jacob verder gaat spreken over die stam van Dan. Er zit iets in die stam. Het is één van de stammen Israëls, jawel. Maar als je ze goed bekijkt, zit er diep in die stam iets verborgen van de aard van een bepaald dier. Nou noemt Jacob in dit hoofdstuk meerdere dieren als voorbeeld. Een ezel of een leeuw of een wolf. Maar je zou er toch van schrikken als jouw naam verbonden wordt aan dat beest. Uit vers 17. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad. En vooral als je dit woord tegenkomt aan het eind van het boek Genesis, gemeente. Had u daar al aan gedacht? Maar nou zijn we bijna op de laatste bladzij van het eerste Bijbelboek. Maar als je weet hoe dat Bijbelboek ooit begonnen is, dan zeg je, dominee, maar dat noemen ze toch tegenwoordig een déjà vu. Heb ik dat al niet eerder gezien? Ergens in het begin van Genesis kom je ook een moment tegen waarop ineens een slang tevoorschijn kruipt. Met de grootste gevolgen als die arglistige slang de vermomming blijkt te zijn van niemand minder dan Gods grote tegenstander. En sindsdien is dat het beeld van de duivel gebleven, gemeente. De slang dan heeft in zich iets verraderlijks, iets arglistigs. Het is niet alleen maar een van de stammen van Israël waarvan God gezegd heeft, via dat volk zal ik het vrouwenzaad laten komen dat eenmaal de overwinning zal behalen. Maar in het hart van een van die stammen komt nou ook ineens iets openbaar van dat andere, van het slangenzaad. En laten we eerlijk zijn, gemeente, ik heb u net al iets over het leven van deze man gezegd, van Jacob. Dit is natuurlijk niet voor de eerste keer in zijn leven dat hij gewaar wordt dat dat ook nog ergens verstopt zit. Niet alleen maar in zijn nageslacht trouwens. Maar dat was een van de lessen geweest die hij in de loop van zijn leven van de Heere had moeten leren en om dat dan ook te gaan beleiden. Dat slangenzaad nou uiteindelijk ook iets was wat in zijn eigen hart verstopt zat en wat er op allerlei manieren uit kon komen. Maar wat een gewaarwording, gemeente. Nou ligt hij aan het eind van zijn loopbaan op zijn sterfbed en hij kijkt de kring rond. En te midden van al die zonen die hij straks de toekomst in ziet gaan, ziet hij er één tussen staan waarvan hij zegt, nou zit in mijn nageslacht ook nog dat slangenzaad verstopt. Nou heb ik dat ook nog aan mijn kinderen doorgegeven. En als die dat ziet, ik zei net, we gaan dus op de context letten van dat 18e vers. Waarom zegt Jacob dat nou uitgerekend op dat moment, waarom nou precies na de woorden aan het adres van dan? Kunt u zich voorstellen, gemeente? Juist dan, als Jacob, terwijl hij die ene zoon aankijkt, ineens voor zijn gevoel oog in oog staat met de slang, dat hij dan zijn ogen naar boven heft en dan op dat moment behoefte heeft om God aan te roepen en om te zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heer. En u snapt wel, als ik dan aan het eind van het eerste punt vraag, begrijpt u hem, dat er dan niet alleen maar in zit van, kun je de preek volgen en snap je de redenering tot nu toe, maar dat dat natuurlijk verder gaat als het goed is. Snap je het ook vanuit je eigen leven? Je hebt misschien zelf ook wel eens ervaren. Door Gods geest ontdekt worden aan wie je bent. En dan zou je ook niet in het rijtje thuis horen van de zonen van Jacob, die dan van die mooie dingen te horen krijgen. Maar hij zegt, Heere, maar dat is nou wat er van nature van me terechtgekomen is. Een mens die zich overgeleverd heeft aan de slang. En dat zondige en dat arglistige en dat verraderlijke wat daarmee te maken heeft, dat is nou de verklaring voor al die keren dat ik tegen u gezondigd heb. En dat die ontdekking je dan ook uitdrijft en het maakt dat je niet anders kunt dan om God aan te roepen en te zeggen, Heere, maar nou moet er van uw kant komen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het is toch wel nuttig, gemeente, vindt u niet, om dit soort vragen aan elkaar te stellen, juist op een eerste adventszondag. Ik heb de reclames van dit jaar niet zo gevolgd, maar je weet het wel, als dan de maand december in het zicht komt, Dan wordt er heel veel gefocust op de feestelijkheden en op de geschenken die mensen elkaar kunnen geven. Ik zeg daar geen kwaad woord van trouwens, maar dat daar dan helemaal op ingezoomd wordt. En vroeger zeiden ze wel eens, hè, december de feest- en cadeaumaand. En daar kunnen mensen natuurlijk helemaal in opgaan. Beseffen we, gemeente, dat, ik zeg dat met eerbied hoor, maar dat het in de kerk de komende 4 weken ook de feest- en de cadeaumaand is. Feest vanwege wat God gaat geven in antwoord op het gebed van Jacob. Het cadeau, het geschenk, het grote geschenk waar de kerk ieder jaar bij mag stilstaan. God die zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De vraag is, gemeente, we stellen hem elkaar aan het begin van adventstijd. Waar zullen we nou de komende maand op gefocust zijn? Mag ik het aan de jongeren vragen, aan de kinderen, maar ook aan de volwassenen? Wat voor feest en wat voor geschenk zal nou in je gedachten vooral centraal staan? Lijk je wat dat betreft vader Jacob? En je hoort wel waar die man aan het eind van zijn leven alleen nog maar belang bij heeft. Laten we daar eens nader naar kijken. Wat is nou precies waar die naar uitziet? Dat noemt hij dus uw zaligheid. Trouwens, ieder woord is in zo'n korte tekst van belang. Je mag ook wel even een streepje zetten onder het woordje uw. Het had natuurlijk gekund dat Jacob had gezegd, Heere, op mijn zaligheid wacht ik. Ik heb nou voor dit leven niks meer te verwachten. Maar dat ik zalig mag worden, daar zie ik nou naar uit. Daar lig ik nou de laatste uren op te wachten, dat u me komt halen en dat het helemaal waar wordt wat u me beloofd hebt. Maar hij zegt het zo. Uw. En ik zei net, dat komt juist na de zegen voor dan. Omdat Jacob als nooit tevoren beseft, als er sprake zal zijn van zaligheid voor mezelf en voor mijn kinderen, dan zal dat alleen maar van de overkant kunnen komen. Bij God vandaan. Wat een lesgemeente. Juist uit de mond van de doe-het-zelver Jacob. Juist uit de man, uit de mond van de man die altijd er wel een plan achter de hand had. En die altijd nog wel een list wist te bedenken. En die altijd maar de neiging gehad had om God voor de voeten te lopen. En om zijn eigen zaligheid maar zelf naar zich toe te halen. Maar op dit moment is die uitgepraat en uitgewerkt. En nou moet het van de overkant komen. Begrijpt u het? Uw zaligheid. Wat bedoelt hij dan met zaligheid trouwens? Want ja, dat is een woord, moet u weten, wat in de Bijbel wel verschillend vertaald wordt. Hier staat zaligheid, maar er zijn ook diverse teksten waar bijvoorbeeld het woord heil gebruikt wordt of het woord verlossing. En dat kan dus ook op allerlei verschillende dingen slaan. Het kan gebruikt worden in Bijbelverhalen waar het dan bijvoorbeeld gaat over de verlossing, de tijdelijke verlossing die het volk Israël bijvoorbeeld door zo'n richter heeft gekregen. Ik noemde nou net Simson, maar er is een geschiedenis van Simson, Richter in 15. Dat is dan die geschiedenis van dat ezelskinnenbakken waar die 1000 Filistijnen mee doodslaat. Maar dan zegt Simson aan het eind, als hij de Heere ervoor dankt, Heere, door uw hand is deze grote verlossing aan Israël geschonken. En dan gebruikt hij hetzelfde woord als vader Jacob hier gebruikt. Maar er zijn ook teksten in de Bijbel waar je het woord zaligheid tegenkomt. Dat je zegt, ja, maar dat moet veel verder gaan dan alleen maar een tijdelijke verlossing van de Filistijnen. Of alleen maar voor een tijdje geholpen te worden bij een bepaald probleem. Denk bijvoorbeeld eens aan de geschiedenis van Zacchaeus. Wat zegt de Heere Jezus? Aan het eind van die geschiedenis, als die Zacchaeus uit die boom geroepen heeft, als die dan inmiddels bij hem thuis gegeten heeft en zijn vrienden ontmoet heeft, en als de Heere Jezus dan op het punt staat om weer weg te gaan, dan zegt de Heere Jezus vlak voor zijn vertrek, heden is deze huize zaligheid geschied. na de maal ook deze een zoon van Abraham is. En dan is voor elke Bijbellezer duidelijk. Dat gaat er dan niet over dat Zacchaeus vandaag een fijne dag gehad heeft, omdat hij de Heere Jezus op bezoek heeft gehad. Maar dit is de dag die voor Zacchaeus het begin van een heel nieuw leven is geworden. Nou gemeente, waar zou Jacob het nou over hebben? Nou, of die in onze tekst ook dat woord gebruikt. Zou die het hebben over tijdelijke zegeningen? Als die denkt ook aan zijn kinderen. Ze hebben allemaal iets van hem meegekregen. Straks noemt hij er nog een paar op. En hij weet, dan moet ik ze straks gaan loslaten. Maar ze zullen straks allerlei dingen nog gaan meemaken. En ze zullen zelfs als ze in Canaan straks komen te wonen, ook nog allerlei vijanden op hun pad krijgen. En ze zullen moeten strijden. Is het dat de Heere daarom gevraagd wordt om verlossing dan bijvoorbeeld door zo'n Simson of door andere richters? Of zou Jacob het oog hebben op de eeuwige zaligheid? Gelooft u ook niet dat we wat dat betreft helemaal geen keuze hoeven te maken als we dit van hem horen? Waarbij je natuurlijk mag zeggen, dat eerste, dat is ook iets wat je aan de Heere mag vragen. Om tijdelijke dingen van hem te krijgen. Om geholpen te worden in dingen van het hele gewone leven. Daar mag je de Heere ook om vragen. Als je voor een operatie komt te staan. Als er zorgen over je gezondheid zijn. Als je in deze tijd van crisis over je bedrijf of over je werk in zit. Over je financiële omstandigheden. Als er problemen zijn in je huwelijk of in je gezin. Als er vragen zijn bij jongeren misschien al wel over dit leven. Over jezelf, over je toekomst. Werp al uw bekommernis op hem, staat er. Als we maar niet vergeten dat er dus uiteindelijk één nood is waar God je van moet verlossen. En dat er één grote vraag is waarop alleen van Gods kant een antwoord moet komen. Mag ik het zeggen met de woorden van die bekende dichter Robert Murray McShane. Wat is nou de vraag die uiteindelijk alleen maar overblijft? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan vraag ik voor de derde keer alweer, gemeente. Begrijpt u dan Jacob als die dan dat woord gebruikt? Als dat die diepte heeft, zaligheid, staat er niet voor niks in de Statenvertaling. De meest diepe vertaling die je dan kunt gebruiken. Niet verlossing voor een tijdje, niet redding of bevrijding van Filistijnen, nee, zaligheid. Begrijpt u dat en is dat ook te horen, want daar kun je dat aan horen, is dat ook te horen als je zelf gaat bidden? Nogmaals, je mag om alles vragen. Maar blijft u alstublieft niet steken in alleen maar dingen vragen voor de komende 14 dagen of voor de komende 25 jaar. We moeten voor God verschijnen. We komen allemaal een keer op dat punt waar Jacob in onze tekst is gekomen. En dan telt er maar één ding. En dan mag trouwens vanuit onze tekst ook een stukje evangelie verkondigd worden, waarvan ik het idee heb dat Jacob dat zelf niet eens beseft heeft toen hij deze woorden bad. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Gebeurt wel eens vaker, hè, gemeente, dat mensen in het Oude Testament wat zeggen. Zeker ook als ze door God tot profeet gemaakt worden. Dat ze dan dingen zeggen waarvan je achteraf denkt, volgens mij hebben die mensen zelf helemaal niet begrepen hoe ver dat ging en hoe diep dat was. Zoiets is er ook aan de hand met vers 18. Want als je die tekst namelijk in het Hebreeuws leest, en je leest hem hardop, dan hoor je halverwege de tekst ineens een woord dat je heel erg bekend voorkomt. Dan klinkt er namelijk in deze tekst ineens een naam. Op het moment dat dat woord zaligheid valt, dan hoor ik Jacob Yeshua zeggen. Yeshua. Zou je kunnen bedenken, kinderen, wat voor naam dat is? Jozua. Maar dat is ook die naam die door de straten van Nazareth zou klinken. In de jaren dat de Heere Jezus daar woonde en opgevoed werd. En mag ik het zo zeggen, als moeder Maria het eten klaar had en de achterdeur van de woning opendeed om de Heere Jezus te roepen. Want die liep ook naar school met zijn vriendjes te spelen. Dan klonk die naam door de straten van de stad. Yeshua. Ik zei van de week tegen mijn belijdeniscategezanten. Je hebt in de Roomse traditie in Spaanstalige landen de merkwaardige gewoonte dat allerlei jongetjes de naam Jezus krijgen als ze gedoopt worden. Heb je wel eens bedacht waarom wij dat niet doen? Waarom noemen wij onze kinderen nooit Jezus? We noemen onszelf wel christenen. We noemen ons wel naar die naam van de zaligmaker. Maar waarom noemen we ons niet naar die andere naam? Er is geen jongetje in Ouderkerk aan de Amstel dat Jezus heet. Waarom niet? Omdat dat er maar één kan zijn. Zoals later de engel tegen Jozef zei toen hij de geboorte van dat kind ging aankondigen. En waarom moet hij Jezus heten? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is die volkomen borg en zaligmaker, gemeente. In wie nou alles te vinden is waarnaar Jacob uitzag. Ik zei net al, als ik nou moet kiezen tussen tijdelijke zegeningen en eeuwige zegeningen. Ik weet niet of ik een keus moet maken. Neem het allemaal maar samen, uw zaligheid. Dat is alles wat je in dit leven en voor de eeuwigheid van God mag verwachten. En wat je nou via de Heere Jezus van God mag verwachten. Zegt toch ook die prachtige inzet van onze Heidelbergse catechismusgemeente. Daar zie je al die lijnen samenkomen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben. De catechismus vraagt daar dus van, wat is uw enige troost? Gemeente, weer die persoonlijke vraag natuurlijk. Want u bent niet gekomen om toeschouwer te zijn. Moet je elke keer de spiegel laten voorhouden. Is dat ook jouw? Is dat ook uw enige troost? En mag ik er dan bij zeggen, als je nou ja mag zeggen, en ik hoop dat er velen zijn die nou hun vinger op mogen steken, bij wijze van spreken. Maar als je dat nou mag zeggen, dan zou je toch ook net als Jacob dat gekund had kunnen vertellen, hoe je aan die troost gekomen bent. In net zo'n soort weg als vader Jacob is geleid. Ik zei al, dat was een leerproces van jaren. Van het afgebroken worden in zichzelf. En iedere keer het deksel op zijn neus krijgen als hij het weer in eigen kracht probeerde. Om steeds meer terug te vallen en het alleen maar te verwachten van Gods belofte en van Gods genade. Dat herken je toch hopelijk wel, gemeente. Niets uit ons, het al van hem, zo reist men naar het nieuw Jeruzalem. Of zijn er in de kerk ook of thuis die nu op dit moment moeten zeggen, dominee, ik kan het inderdaad allemaal met mijn verstand wel volgen, de preek is zo moeilijk niet, maar om nou te zeggen dat ik dat zelf ook bezit. Goed dat u er toch bent, gemeente, want we hebben nog een derde punt. We vroegen niet alleen maar wanneer komt die adventsverwachting aan het licht en waarop is die gericht. Maar we gaan ook nog de vraag stellen, hoe kom je nou zelf aan zulk uitzicht? En dan zeg ik nog een keer, we zijn dan niet alleen maar hier in de kerk op de goede plek om een antwoord op die vraag te krijgen. Maar ook als we dus in gedachten in die sterfkamer zijn. Daar is een man van 147. die een leerproces heeft doorlopen wat bijna klaar is. Nog een enkel uur en de man is volgens Gods inzicht klaar voor de eeuwigheid. Je kunt daar soms wel eens vragen over hebben, hè? Dat je denkt, ja, de een wordt dan zo verschrikkelijk oud, een ander kind van God, waarom wordt die nou op zijn 50ste of op zijn 25ste weggenomen? Vergist God zich daar nou niet in? Gemeente de Heere heeft veel werk aan zijn kinderen, maar vroeg of laat acht hij het moment gekomen om ze in heerlijkheid op te nemen? Is het rijpingsproces in zijn ogen klaar? En wat dat betreft mag je gerust zeggen, vertrouwend op de wijsheid van God. Er sterft geen kind van God ook maar een dag te vroeg. Er sterft geen kind van God ook maar een uur te laat. Rijpingsproces is klaar. En als dat waar is van deze man hier in onze tekstgemeente, dan kun je natuurlijk op dit moment wat van hem leren. Niet alleen maar van wat hij zegt, waar hij het van verwacht. Maar de manier waarop hij het zegt, daar kun je ook wat van leren. Als deze man nu bijna klaar is voor de eeuwigheid, geestelijk eindelijk op zijn plek, gemeente, dan vraag ik het aan Jacob. Jacob, hoe gaat dat dan? Hoe herken je dan iemand met dit leven? Wat is nou het typische van iemand met adventsgeloof? Nou, Jacob vertelt het ons, gemeente. Kijkt u nog een keer. Ik zei al, die tekst, daar kun je bijna elk woord apart van onderstrepen en bepreken. Eén woord heb ik overgeslagen tot nu toe. En dat is het werkwoord. Wachten. En dat woord wachten, daar ga ik nou nog twee dingen van zeggen waarvan je misschien straks zegt dat lijkt helemaal met elkaar in tegenspraak te zijn. Maar ik zeg er maar bij, wie het vatten kan, die vat het. Want om te beginnen, als ik luister naar dat woord wachten, zelfs al mag je dan, als je dat woord goed bekijkt, zeggen er zit altijd iets in van verwachten. Maar dan nog, om te beginnen zit in dat wachten iets van totaal passief zijn. Het besef wat ik dan te verwachten heb en wat ik nodig heb om getroost te leven en zalig te sterven, dat zal helemaal van die andere kant moeten komen. Dat moet God schenken. De levensles voor de geestelijke doe het zelf. Maar eindelijk is die zover. Hij moet wachten en God moet het doen. En tegelijkertijd, gemeente, ik zei al, dat klinkt dan tegenstrijdig. Terwijl dat wachten van Jacob iets van de hoogste passiviteit in zich draagt, is het toch ook iets van de hoogste activiteit. Want nog één keer voor de kinderen. Heb je nou meegekeken naar dat bed met die man vanmiddag? Kun je voorstellen hoe die eruit gezien heeft op het moment dat die vers 18 zegt? Ik heb me daarover een beetje afgevraagd hoe dat geweest zou zijn. Staat er niet bij hoe die er toen bij lag? Maar u gelooft ook wel, en de kinderen kunnen zich dat ook wel voorstellen. Ik geloof er helemaal niks van dat toen Jacob dit zei, op uw zaligheid wacht ik, heren, dat hij er toen zo bij gelegen heeft. Met zijn armen over elkaar. Ik geloof eerder dat er zoiets te zien geweest is als dit. Met zijn hoofd en met zijn handen in de richting van de hemel, waarvan die als nooit eerder besefte. En daar zal het van moeten komen. Dat is adventsleven, gemeente. Weten dat je zelf niks kunt, maar juist daarom je uit alle macht vastklampen aan God en aan de belofte van God. En dan wordt natuurlijk niet voor niks ook die mooie naam van God erbij genoemd. Van de verbondsgodden. Ik zal zijn die ik zijn zal. De trouwe die waar maakt wat hij beloofd heeft. Je daaraan vastklampen, gemeente. Je daarnaar uitstrekken. Ja, Jacob strekte zich er naar uit. Het zou nog duizenden jaren duren voordat de zaligmaker op het toneel zou verschijnen. Maar nu ik over dat moment spreek, moet ik ineens aan die andere man denken. Een verre nakomeling van vader Jacob. Maar hoewel er duizenden jaren tussen beiden gapen, mensen met hetzelfde leven, met hetzelfde geloof, met dezelfde verwachting. Maar die ander over wie ik het heb, die heeft het moment mogen meemaken dat hij datgene waar Jacob alleen maar in de verte naar uit kon zien en zich naar uit kon strekken, dat hij dat zo dicht bij zich had, dat hij het in zijn armen kon nemen. Kinderen, wie was dat? Dat was die man, gemeente, die je in de tempel ziet staan met het pasgeboren kind Jezus in de armen. En die het toen ook mocht zeggen en mocht belijden. Toen hij Jezus had, toen had hij genoeg. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans heen en gaan in vrede. Amen. Is hij ons ook aangewezen en aangeprezen. Uw zaligheid, Yeshua. De getrouwe borg en zaligmaker. Van mensen die van nature iets van een slang hebben. Die ook na ontvangen genade nog vaak u voor de voeten kunnen lopen, net als Jacob. En die u door uw geest zo onderwijst dat ze uitgepraat en uitgewerkt raken. Geen verwachting van mezelf om zich uit te strekken naar u. Wachtend en verwachtend. Pleitend op wie u zelf bent. U die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk uw hand. Heren, wat wordt het dan een zalige advent? Dan hebben we nu al zin in de tweede en de derde en de vierde Adventszondag. En in het kerstfeest wat wacht. Dan zijn we geen mensen die los van deze tijd staan en die als wereldvreemd bekend staan. Maar dan hebben we toch andere prioriteiten dan het feest van de wereld en de cadeaus van de wereld. Dat grote geschenk van u, daar draait ons leven dan om. En dat mogen andere mensen ook weten. Heren, er zijn veel lessen gedeeld vanavond. Wilt u dat ook toepassen met uw geest? Ook de preek van vanmorgen. Twee preken gaan mee de week door. Maar wilt u geven dat ze ook meegaan? Dat ze ons leven beheersen? Dat woord, dat hetgene is waarom ons leven mag cirkelen. En brengt u de gemeente dan in getrouwheid volgende week weer samen? Het is een bijzondere week, begrepen we, voorbereidingsweek. Wilt u een gezegende week geven? Ook bij de voorbereiding voor de volgende diensten helpen en volgende week een gezegende avondmaal zondag. Breng ons op uw tijd nog eens bij elkaar. Hoor ons in alle dingen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, ik weet niet hoe u dat gewend bent in Ouderkerk, maar als wij samen tot slot de lofzang van Zacharias vers 4 zingen, vindt u het goed dat we dan, als dat kan, staande doen. Gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.